Hartstikke perfect. Het tekstgedeelte wat we vanochtend gaan lezen is te vinden in Filippenzen 3. Dus dat is de brief die Paulus aan de Filippenzen schrijft. Hoofdstuk 3 en dan vers 1 tot en met 16. En laten we die samen staande lezen. Dus Filippenzen 3, 1 tot en met 16. Zo waar mogelijk staande natuurlijk. En het woord des Heren dat zegt: verder, mijn broeders, verblijd u in de Heren. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreër, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade geacht. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb en ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Omdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, natuurlijk ook zusters, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekken naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot wij, zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. U mag gaan zitten. En laten we dan ons hart richten in verontmoediging naar de Heer in het gebed. Liefdevolle God en Vader, ja, Heer, zoals het voor Paulus niet onaangenaam was deze dingen te schrijven, Heer, is het voor mij niet onaangenaam om over deze dingen te spreken. Heer, het is uw glorie en uw woord, Heer, wat open mag gaan. Het is een bron van leven, het is een bron van genade. Heer, wij danken u dat wij uw woord mogen lezen. Heer, we danken u voor uw apostel Paulus, Heer, die u machtig heeft kunnen gebruiken om ook dit woord op te schrijven, zodat het bewaard kon worden door de eeuwen heen. Zodat wij zelfs deze ochtend nu nog de rijke vruchten van mochten plukken. Van het werk wat hij daar 2000 jaar geleden gedaan heeft. En niet omdat hij enige kracht in zichzelf had, maar omdat hij alle kracht uit u had. En de gerechtigheid niet uit de wet gevonden werd, maar uit u alleen door het geloof heen. Vader, Heer, ik vraag het u dat wij ook deze ochtend in geloof ons mogen uitstrekken naar u. Dat we u mogen vastgrijpen zoals de vrouw uw mantel vastgreep en genezen werd. Ja, hier mogen wij toch deze ochtend naar u toe gaan, naar u toe vluchten, Heer, als onze enige bron. Omdat wij, gelijk Paulus, ook kunnen zeggen dat wij beslist alles als schade achten vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, onze Heere, onze Heiland en onze Verlosser. Om wie wij alles als schade ervaren hebben, opdat wij daarin Christus mogen winnen. Heer, u bent als enig ons verlangen. Heer, geef mij uw woorden, dat ik ze mag spreken met vrijmoedigheid. geleid door uw Heilige Geest. Heer, open ook de oren van het harte. Dat we mogen luisteren door diezelfde geest. Dat het mag dienen ter opbouw van uw gemeente. En voor uw eer en voor uw glorie. Omdat wij u gelijkvormig worden in alles. Heer, dit vraag ik u om Jezus wil alleen. Amen. Amen. En voordat we naar de tekst toe gaan, wil ik allereerst een inleidend verhaal vertellen voor alle kinderen die hier zitten. En het is een verhaal van een koning. Een heel groot en heel statig koning. En niet zo'n koning die wij vorige week zagen, zoals Willem-Alexander. En die dan zijn eed zweerde. Nee, deze koning is nog vele malen groter. Vele malen gestatiger. En hij loopt omkleed met een groot mantel en een hele grote kroon op zijn hoofd, loopt hij door zijn koninkrijk heen. Vol trots is hij, want hij heeft zo ontzettend veel legers, heeft hij. Hij heeft zoveel koninkrijken, heeft hij onder de duim gebracht en hij regeert over heel veel koningen. En daar loopt die koning dan, en dan ziet hij de mooie hangende tuinen ziet hij om zich heen en hij ziet daar alle dieren en alle mensen die hij uit alle windstreken heeft verzameld. Maar deze koning krijgt op een nacht een droom. En het is niet de eerste keer dat hij een droom heeft. En de koning droomt en hij is helemaal bevreesd en beangstigend voor de droom die hij heeft gehad. Hij knikte als het ware, zijn knieën knikken tegen elkaar aan. Zo groot was deze droom. Kan je je voorstellen, zo'n grote koning, zo statig, zoveel macht. Hij hoeft alleen maar te zeggen, ga daarheen. En alle mensen lopen die kant op. En hij zegt, ga de andere kant op. En ze lopen met z'n allen naar de andere kant toe. Is bang voor een droom. En hij weet de uitleg er niet van. En dan roept hij al zijn wijze mannen bij elkaar. Alle mensen die helemaal slim zijn en geleerd zijn, roept hij allemaal bij elkaar. En dan vertelt hij zijn droom en de eerste droom die hij had verteld, die vertelde hij niet. Die moesten de wijze mannen moesten die zelf raden wat dat was. Maar nu vertelt hij zijn droom en hij vertelt hem in al zijn details. Want wat zag hij? Hij zag een hele grote boom. En van die boom waren de takken waren prachtig. En die boom reikte zo hoog als in de hemel. Kun je dat voorstellen als je buiten kijkt, dat je een boom ziet die helemaal tot de hemel gaat, waar de vliegtuigen vliegen. Zo groot was die boom. En zijn vruchten waren talrijk. Overal zag hij vruchten. Mooie grote vruchten. En onder de boom was een hele mooie schaduw, waar de dieren van het veld heen konden gaan om daaronder te rusten. Maar op dat moment, in de droom, ziet hij een heilige vanuit de hemel komen. En hij riep met een krachtige stem, riep hij tegen de boom, hak hem om. En alle dieren die onder de schaduw van die boom zaten, die vluchten weg. En kan je begrijpen dat de koning in zijn droom beangstigend daardoor wordt van die grote boom die omvalt? En dan, maar zegt de heilige van boven, zegt dan van, maar de wortels moeten blijven. Dus net als je een boom omhakt, dan zie je nog wel, de stam zie je dan wel liggen, maar de hele boom is omgevallen. En er werd gezegd dat de dauw, dus het water wat je zocht en ziet, dan moest, de boom moest dat voedsel geven. En hij moest zo laag worden gemaakt als het gras van de aarde. Die koning was daar helemaal bevreesd onder. En de magiërs op dat moment en alle wijze en alle slimme mannen, die wisten niet wat de droom betekende. Toch was er één jonge man in heel het koninkrijk die de geest van God in zich had. En wie weet wie deze jonge man was?
Daniel.
Klopt, het was Daniel. En wie weet wat zijn Babylonische naam was?
Belshazzar,
inderdaad. En de koning, die is eigenlijk niet slimmer geworden, want hij wist al dat Daniel de vorige droom had ontmaskerd. Die pas op het allerlaatst komt hij weer bij Daniel terecht. En hij vertelt de droom aan Daniel. En zelfs Daniel is verbijsterd bij het horen van de droom. En de gedachte van wat de droom betekent, want Daniel wist dat, die verschrikte hem. Dus zelfs Daniel, die de droom hoort, wordt bang. Maar toch, als iemand een woord krijgt van de Heer, moet hij hem uitleggen, toch of niet? Ja, dat moet hij, als iemand een uitleg krijgt of een woord van de Heer, moet hij hem dan vertellen? Ja, moet altijd. Als je een woord van de Heer krijgt, moet je hem altijd uitleggen. En dat doet Daniel dus ook. En hij legt uit aan de koning dat de boom is de koning zelf. Zo statig, zo groot was die boom. Alle mensen, alle volkeren van die tijd stonden onder die koning, onder zijn heerschappij. Zo groot is Willem-Alexander is niet zo groot. Die heeft maar een heel klein koninkrijkje. Nee, deze koning was heel groot. En alle mensen werden door hem gevoed. En alle mensen ontvingen de schaduw. Maar de Heere van de hemel, de God Almachtig, zou deze boom gaan omhakken. En deze man, Nebukadnezar, de koning, zou verstoten worden uit het mensenwereld. Tot het moment dat hij zou erkennen dat de Allerhoogste Heerser God is. En die het koninkrijk aan Nebukadnezar heeft gegeven. En wie weet dan wat er met Nebukadnezar zou gebeuren. Naar aanleiding van de droom. Ruben? Klopt, hij zou een dier worden. En dan zou hij inderdaad vanwege het dauw wat op zijn baard eigenlijk kwam. Zou hij drinken en hij zou gras gaan eten. Hij zou net zo worden als een dier. Dat is een soort van koe inderdaad. Ik weet niet hoe dat is geweest. Want zijn nagels zouden zijn als dat. Als de veren van een vogel. Dus. Maar de koning vergeet dat. Die vergeet die droom die hij gehad heeft. En 12 maanden later was hij weer op zijn dak aan het wandelen. En hij zag al zijn rijkdommen zag hij weer voor zich. Al zijn glorie, al het goud en al het zilver en al het mooie wat hij had, zag hij weer voor zich. En hij liep daar. En toen zei hij in zijn hart het volgende. Is dit niet het grote Babel? Dat als ik als een huis voor de koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en te ere van mijn majesteit. Maar dan opeens klinkt er uit de hemel, klinkt er een stem. En die tegen zei, u, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, het koninkrijk is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult u verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan de runderen. En er zullen 7 tijden voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over de koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. En dan verandert die grote koning, die verandert als in een dier. Maar toch, na een verloop van tijd, komt zijn verstand terug. En dan begint hij, als eerst wat hij doet, begint hij de koning, de Almachtige, te loven. En zo is het eigenlijk ook met alle mensen. Alle mensen zijn als dieren geworden van het veld. Die eigenlijk niks goeds kunnen doen. Maar pas op het moment dat we gaan erkennen dat de God de koning is, de heerser van alles wat leeft, dan komt het verstand terug. En dan zullen we God gaan loven. En we weten dat Stefan aankomende weken zijn examens heeft. En uiteindelijk maakt het niet uit of je slaagt of niet. Het allerbelangrijkste is uiteindelijk wat we moeten erkennen, zoals koning Nebukadnezar deed. Dat er maar 1 God is. En 1 koning en 1 heerser over alle dingen. We moeten niet zijn zoals die grote koning in statigheid en zeggen, dit heb ik allemaal gedaan. Maar we moeten worden en zeggen van, hij is koning. We moeten ons verstand weer terug gaan krijgen. En zo was er nu ook een man. een paar duizend jaar later, of een paar honderd jaar later, die op zijn paard naar Damascus toe reed. En wie was die man? Richelle?
Saulus.
Saulus, inderdaad. En die man ging op zijn paard, ging hij naar Damascus toe, en hij had bij zichzelf had hij een brief in zijn handen, waarbij hij de gemeente mocht vervolgen. En zoals in onze tekstgedeelte ook staat, van de vers 4 tot en met 6, was het ook een hele statige man. Een man van, waarvan je echt kon zeggen van wauw, dat is een geweldige man. Want er staat in vers 5 en van 6 van Filippenzen 3 staat, besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft, dus eigenlijk qua werken betreft, een Farizeeër. Ontzettend ijverig altijd in alles wat hij deed. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft, die uit de wet is, onberispelijk. Hij deed, volgens de wet deed hij nooit wat fout. Zo statig was die man. Op zijn paard. En op dat moment, wat gebeurde er toen op dat moment?
Toen kwam er een licht en toen zei God en Saulus waren vervolgd.
Klopt. Die man, die grote statige man, die dacht alles bij zichzelf te hebben. Die, wat hier ook staat, op zijn vlees kon beroemen. Op alles wat hij had, die wordt van zijn paard afgeslagen en die wordt blind. En op dat moment gebeurt er iets in zijn leven. En laten we daarom ook teruggaan naar Filippenzen 3, naar de tekst van vanochtend. Wat er dan met Paulus op dat moment gebeurt. Zoals ook met Nebukadnezar eigenlijk gebeurt. Op het moment dat hij zijn verstand terugkrijgt. En er staat in Filippenzen 3 vers 8. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Deze grote Paulus, een vervolger van de gemeente, vol ijver. Die zegt opeens, dit hoeft allemaal voor mij niet meer. Alles wat ik had vanuit mijn geboorte, want hij was een Hebreër. Vanuit de wet gezien, want hij was een Farizeeër. Ja, alles wat hij had, beschouwt hij als schade en als schande. Ja, zelfs als vuiligheid. En vanochtend wil ik met jullie verder de tekst uit vers 8 gaan uitdiepen. Wat het juist maakt dat Paulus alles als vuiligheid en als viezigheid ziet. En laten we daarom kijken. En het allereerste punt is, hij beschouwt alles als schade vanwege een voortreffelijkheid. Zoals die koning daar op het dak zag en allemaal voortreffelijke dingen om zich had. Allemaal voortreffelijke zaken voor zijn neus gestald had, wat hij kon eten en wat drinken. Mooie grote paleizen. Dat is in de ogen van de wereld voortreffelijk. Dat is geweldig, dat is mooi, dat is boven de dingen die normaal zijn. Want dat is het woord eigenlijk. Voortreffelijkheid betekent de dingen die mooier zijn, schoner zijn dan de normale dingen. Zo mooi zelfs dat je bijna zoiets zegt van, oh, ik zou toch wel graag die koning willen zijn. En het is over het algemeen dat wij als enige hetgeen voortreffelijk achten, wat wij dus hoger en mooier vinden dan wat dan ook. En voor de meeste mensen zijn dat ontzettend veel dingen, maar over het algemeen vinden we onszelf het allermooiste en het allervoortreffelijkste van de mensen in die wereld is. En het voortreffelijk is dus zo ontzettend mooi, zo ontzettend schitterend, dat je als je ernaar kijkt, dat je alleen maar bij jezelf kan denken van wauw, dit is zo ontzettend geweldig. En de vraag dan is, wat was hetgeen dan wat Paulus zo voortreffelijk was? Wat was hetgeen wat hij zo ontzettend mooi vond? En het was kennis. Want de voortreffelijkheid van de kennis. En het is een bijna vies woord geworden in onze hedendaagse maatschappij. Zeker binnen de christelijke kerk over kennis. En het Griekse woord wat er staat is gnosis. Wat eigenlijk betekent een algemene intelligentie. Of een begrip van algemene zaken of dingen. Dus het gaat eigenlijk gewoon over hetgeen wat er in je hoofd omgaat. Paulus acht kennis als voortreffelijk. Waarbij wij zeggen, nee, je moet allerlei dingen doen. En dat is voortreffelijk. Je moet je naaste dienen, wat ook absoluut mooi is en voortreffelijk is in die mate. Maar dat is niet wat Paulus zegt. Hij zegt, kennis is mij voortreffelijk. En dat is zo vreemd en zo raar. Als we zijn zo geneigd om zo ontzettend veel dingen te doen vanuit onszelf. Maar dat is juist hetgeen wat Paulus in eerste instantie zegt allemaal voor schade acht. Want hij acht al hetgeen wat hij deed vanuit de wet, vanuit zijn Israëliet zijnde, vanuit zijn ijver, dat is allemaal schade voor hem. Nee, hetgeen wat hem voortreffelijk is, is kennis. Een algemene kijk op dingen. Maar het probleem is met heel veel kennis. En als we kijken ook naar 1 Korinthe 8 vers 1. Dan staat er ook juist dat kennis opgeblazen kan maken. Dus er is een kennis in ons die wij tot ons kunnen nemen die opgeblazen maakt. Die ons arrogant maakt. Die ons juist in die hoogmoed die Nebukadnezar had, die Paulus in eerste instantie had. Dat het eigenlijk iets vies wordt, die kennis. En dat is denk ik ook de kennis waar we al met z'n allen tegen schoppen. Maar zoals Paul Washer ook 2 weken terug zei, vaak is het zo dat als wij het ene, of de misbruik zien van het ene, dan schieten we helemaal terug naar de andere kant op. En dan laten we ons daarin afnemen, hetgeen wat ons rijkelijk toekomt. En dat is ook zo met kennis. Heel veel mensen tegenwoordig die zeggen van, oh, je bent alleen maar op kennis gericht. En daarin schamen we ons bijna onszelf, maar daar laten we in ons afnemen het belang van deze kennis. En de kennis die uiteindelijk daarin hoogmoedig maakt, is de kennis die voornamelijk op zelf gericht is. Die om ik wil. Want als we verder gaan, is de kennis van Paulus, die voortreffelijkheid van de kennis van Paulus, is op iemand gericht. En die iemand is hemzelf niet. Want hij zegt, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Voor Paulus was de kennis niet van zichzelf, niet van de dingen van deze wereld, niet van uiteindelijk van wat Stefan allemaal voor zijn examen moet leren. Dat was niet voor hem voortreffelijk. Het was niet voortreffelijk voor hem dat hij kon uitleggen hoe de relativiteitstheorie van Einstein werkte. Hoe we het gisteren in het Nemo hebben gezien, de achtergrondradiatie van het heelal. En sommige mensen die zitten al te denken van achtergrondradiatie van het heelal, waar heeft die man het over? Over kinetische energie en mogelijke energie, hoe noem je het ook alweer? Potentiële energie. Nee, al dat soort kennis, daar heeft Paulus het niet over. Nee, Paulus heeft het over de kennis van Christus Jezus. En eigenlijk gedurende de hele brief beschrijft hij die kennis. Beschrijft hij die Heere Jezus Christus. En laten we daarin naar 4 punten gaan kijken. Hoe hij de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus tentoonspreidt. En de eerste is te vinden in Filippenzen 2 vers 6. Dus Filippenzen 2 vers 6. En daar staat, die hoewel hij, dat is Jezus Christus, in de gestalte van God was. En het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Die voortreffelijkheid, die heerlijkheid van de kennis van Christus Jezus vindt in allereerste instantie plaats in de Godheid van Christus. En als we de Bijbel lezen, zien we zulke geweldig mooie beschrijvingen over Christus. En wie van de kinderen hier weet, sommige van die namen die Jezus Christus krijgt als een beschrijving van wie hij is? Richelle? Jezus de Nazareër, dat is één. En wie weet er nog meer? Nu mogen de kinderen gewoon, ook de jongvolwassenen, mogen raden. Namen die Jezus krijgt in de Bijbel.
Meester.
Meester, klopt.
Het lam.
Sorry?
Het lam.
Het lam, inderdaad. Richelle?
Zoon van God.
Zoon van God, inderdaad. Jorik?
Zalig maken,
Ruben.
Rabbi, majesteit.
Inderdaad. En het, nog veel meer. En ik wil er een paar van jullie opnoemen die alleen al in het Johannesevangelie genoemd zijn. En laat het dan doorwerken in het hart. Dat dit niet zomaar benamingen zijn, maar dat dit een persoon naar voren brengt. En hij staat beschreven in Johannes 1, vers 29 als het lam van God, zoals al net werd gezegd. Hij wordt beschreven in 8 vers 12, Johannes 8 vers 12, als het licht. In Johannes 10 vers 14 als de goede herder. En Johannes 10 vers 7 en 9 als de deur. Zoals ook net werd gezegd, in Johannes 9 vers 35 tot en met 37 als de zoon van God. En Johannes 7 vers 37 als het levend water. In Johannes vers 6, vers 35 en 48, als het brood des levens. Johannes 11, vers 25, hij is het opstanding en het leven. Johannes 12, vers 13, hij is de koning van Israël. Johannes 13, vers 13, hij is meester en heren, maar ook dienaar. Johannes 14, vers 6. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dan de laatste, al zijn er nog veel meer. Johannes 15. Hij is de ware wijnstok. Is dit niet voortreffelijk? Als wij onze heiland en onze meester in elk van deze beschrijvingen zullen leren kennen. Ouders, aan jullie de vraag. Onderwijzen jullie je kinderen in deze voortreffelijke Heer en Meester? Gaan jullie met jullie kinderen zeggen van, Jezus is de goede herder en dat betekent dit. Hoe hij zijn schapen leidt naar grazige weiden. Of dat jullie zeggen, Jezus is de deur. Als jullie hem open doen, dan kunnen jullie zo naar God de Vader toe. Jezus is de Zoon van God. Hij die zit aan de rechterhand van de Vader in heerlijkheid getroond. Is dit niet een voortreffelijkheid van Christus Jezus? Als we onze hart en onze ziel hierop werpen om hem zo te leren kennen. Wie hij is in zichzelf. Als onze rabbi. Als persoonlijk onze rabbi. Dat hij vanuit de hemel ons wil leren. En ik zondig bijna door dit te zeggen, want mijn woorden zijn niet voldoende om die voortreffelijkheid van Christus Jezus hier vanochtend tegen jullie te delen. Zo groot en zo heerlijk, zo voortreffelijk is deze Heer in hemzelf al. En dan hebben we nog ineens over hetgeen, wat het volgende punt is, wat hij doet voor ons. Hij is God, hij heeft de aarde en de hemel gemaakt. Door het spreken van zijn woord. Door hem, voor hem en tot hem zijn alle dingen. Dit was wat Nebukadnezar uiteindelijk moest inzien. Dat hij zelf niet koning was. Maar dat er één koning was die over alles regeerde. Over elke koning hier op aarde. Want uiteindelijk niet president Obama. Niet koning Nebukadnezar of koning Willem-Alexander. Nee, er is maar één koning en één heerser over geheel deze aarde. En dat is Christus, Jezus. En naast dat Hij God is en naast dat Hij zo voortreffelijk is al in zichzelf. En als we onze ogen van geloof daarop vestigen en daarop in gaan verdiepen. En die kennis in ons doen laten groeien als een bron van vreugde. Dat wij Hem zoals Hij is mogen kennen. Hoe geweldig zal dat zijn? En laten we dan naar het tweede punt zijn, de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. En het tweede punt is de voortreffelijkheid van wat Hij heeft gedaan. En dan gaan we naar Filippenzen 2, vers 7 tot en met 8. En daar staat: maar zichzelf ontledigd heeft, door de gestalte van een slaaf aan te nemen, en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de kruisdood. Deze God, vol majesteit, en vol heerlijkheid, van eeuwigheid tot eeuwigheid, God kwam naar de aarde toe als mens. En als God zijnde, één van vlees en één van wezen, kwam Hij en Hij werd een slaaf. Zelfs als zou Hij een koning zijn geworden, dan zou het nog zo'n vernedering voor Hem zijn geweest. Maar nee, Hij kwam zelfs als een slaaf. En Hij was gehoorzaam aan de Vader tot in de dood, ja, de kruisdood. Dit is voortreffelijk. Als we dit gaan kennen met ons hoofd en onze hart en alles wat wij hebben. Dat deze God van aller eeuwen naar de aarde toe is gegaan om u en jou en mij te redden van de zonde. En zoals vanochtend ook al gebeden werd. Dat wij dit niet genoeg begrijpen wat Jezus heeft gedaan. Wij snappen niet de diepste. De stap die Hij heeft gemaakt. Om mens te worden zoals wij. Om te leven op deze aarde. Om te lijden en te sterven als een lam wat geslacht is. Hoeveel denkt u hierover na? Over deze voortreffelijkheid van deze kennis. Dat Jezus en Christus in deze wereld is gekomen om zondaars te redden. Waar Paulus van de grootste was. Waar wij ook hele grote waren. En laten we naar het derde punt gaan van het voortreffelijkheid van wat Hij nu doet. Want het straf is gedragen in het verleden. En Hij doet nu ook nog heel veel dingen. En laten we daarna een paar teksten kijken. Wederom uit Filippenzen 3. Filippenzen 1 vers 6. En daar staat: ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Christus. God werkt in ons. En Hij is een goed werk in ons begonnen in Christus Jezus. En Hij zal dat voltooien tot op de dag van Christus terugkomst. Wat een voortreffelijkheid van die kennis is dat. Hoeveel we ook om ons heen horen dat mensen de zekerheid van het geloof zoeken. Waarom brengen we ze niet terug naar deze kennis? Van Christus Jezus, onze Heiland en Heer, dat als Hij wat begonnen is, dat zal voleindigen. Dat Hij naar deze aarde is gekomen om zondaars te redden. Hoeveel, en dan staat ook in Filippenzen 3 vers 1 van: dezezelfde dingen aan mij te schrijven is niet ongenaam en geeft u zekerheid. De dingen over Christus verkondigen geeft zekerheid. Als wij onze oog niet op onszelf richten en kijken van: oh, hoe zondig ben ik? Oh, ik heb me niet voldoende bekeerd. Ik heb niet genoeg mijn eigen zonde beseft of wat dan ook. Nee, we richten en we brengen mensen naar die voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Want alleen Hij die dat goed werk is begonnen zal het voleindigen. Hij zal het doen. Zal dat niet een zekerheid in uw hart geven? En een blijdschap? En het tweede punt wat hij momenteel doet, is ons vervullen met de vruchten van de gerechtigheid. Filippenzen 1, vers 11. Horen eigenlijk 9 en 10 horen daar ook bij. En ik bid dat ik uw liefde nog steeds overvloedig wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent zonder aanstoot te geven tot op de dag van Christus, vervuld met de vruchten, met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Het is Jezus Christus. Wanneer wij ons richten op Hem en Hem te kennen, die ons zal vervullen. Vervullen. Dat is niet een kleine mate. Dat is een glas tot de rand en daar ver overheen. Met vruchten van gerechtigheid. Op het moment dat wij groeien in de kennis van Christus Jezus, in die voortreffelijkheid van die kennis, dat we onze hoofd daarin mee vullen. Dat we op Hem zien en ons aangrijpen. Dat we hongeren en dorsten naar Hem. Om Hem te kennen. Dan zullen we vervuld worden. Want de vruchten die zijn door Jezus Christus. En zullen tot lof en heerlijkheid van God zijn. En het laatste ding, ik kan er nog zo ontzettend veel meer doen. De voortreffelijkheid van wat hij doet is alle dingen mogelijk maken in elke situatie. Dus kracht geven in elke situatie. Filippenzen 4 vers 13. En we moeten begrijpen dat Paulus hier schrijft vanuit de gevangenis. Hij is gebonden aan ketenen. Hij heeft geen vrijheid. Hij kan niet gaan en staan waar hij wil. En door zijn hele leven weet Paulus wat het is om rijkdom te hebben en om heel erg arm te zijn. En toch zegt hij dit. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Gelooft u dit? Heeft u uw hart wel eens hierop gericht om dit te overdenken? Om dit uw hart en uw hoofd te laten vervullen. Dat alle dingen mogelijk zijn door Christus. Die mij kracht geeft. Geen situatie van uw leven waarin Christus niet heerser en meester over is. Zo vaak proberen wij nog dingen uit eigen kracht op te lossen. Maar het is juist die voortreffelijkheid. Als wij deze dingen gaan snappen. Deze dingen gaan begrijpen dat dit Christus is. Dit de kennis van Christus is. In wat Hij in onze levens doet op dit moment. Zouden wij dan nog vrezen in welke situatie dan nooit. Dat we weten dat Christus zal alle dingen mogelijk maken. Hij zal mij kracht geven in elke situatie. Hoe voortreffelijk is dat? En het vierde punt, wat de voortreffelijkheid van Christus is, in wat hij nog zal gaan doen. Dus we hebben wie hij is, wat hij heeft gedaan, wat hij doet en wat hij zal gaan doen. En dat is de tekst van Richelle, van Filippenzen 3, vers 20 en 21. En er staat, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Die, dat is Christus, ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. In hoeverre denkt u na over de eeuwige zaken in dit leven? In hoeverre doet u uw kennis in uw hoofd daarin groeien dat u zegt van, er is een beloning. Mijn burgerschap is niet meer van deze aarde. Er is een heerlijkheid Die zometeen in de eeuwigheid op mij zit te wachten. En nu heb ik nog met geen enkel ding heb ik gesproken over werken. Ik heb met alles nog gesproken dat wij onze hoofd en onze hart richten op Hem. Om in het woord van God Hem te zoeken en Hem te kennen door het woord heen. Om te weten en te overdenken wat het woord over Hem schrijft. Over hoe Hij zometeen op de wolken zal komen, ons zal nemen en ons gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam zal maken. Hoe groot is dat? Denkt u daar ooit wel eens over na? Dat u een moment zal hebben. Dat u gelijkvormig zal zijn aan zijn heerlijkheid. Aan zijn verheerlijk lichaam. Of bent u voornamelijk bezig met dit moet ik nog doen. En dit moet ik doen. Hoe verre is het verlangen van uw hart. Het honger van uw hart om Hem te kennen. Want het gevolg daarvan, het kennen van Hem, zal hetzelfde, ik geloof dat het hetzelfde zijn van een ieder. Namelijk wat Paulus zegt in vers 8. Om wie ik alles als schade ervaren heb. En we hebben het vorige week ook tijdens de Hartkijkconferentie vele malen gehoord dat er vaak over de volledige overgave wordt gesproken. En ik geloof dat het Bijbels is dat we ons volledig moeten overgeven. Maar waar begint de volledige overgave? Wat was de reden waarom Paulus zich volledig kon overgeven? En alle dingen als schade kon achten? Wie weet het, van de kinderen? Waarom kon Paulus alles als schade achten? Alleen? Nee? Klopt, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus. Paulus nam niet een wilsbesluit van zichzelf. Dat hij zei van, nu ga ik mijn kruis opnemen en alles achtervolgen. Alles achter me laten om Christus na te volgen. Hij zei, ja beslist, ik beschouw alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wie ik alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Paulus richtte zijn hoofd en zijn hart en alles wat hij had op Christus. En hij strekte zich naar Christus uit. En dat die werking in zijn hart, dat hij alles als schade. En laat ik daarbij een voorbeeld gebruiken van over hoe eigenlijk het verschil is wanneer we een wilsbesluit maken. Dus we proberen iets uit ons vlees te persen. Of wanneer het van buitenaf iets is wat ons zo doet vervullen dat we het gaan doen met een vreugde en een blijheid. En het is het voorbeeld van een verslaving, bijvoorbeeld van roken. En heel veel mensen die zeggen op 1 januari zeggen wij zelf van, oké, mijn goede voornemen voor dit jaar is, ik stop met roken. En ze weet je, gaat dat goed? En dan zeggen ze van, ik heb toch wel heel erg zin in een sigaret. Nee, maar zeg, nee, ik heb een goed voornemen genomen. En na 2 weken, dan wordt die honger binnenin hun, van die verslaving, die trekt harder. En die zegt van, nee, ik moet het doen. En na 3 weken roken ze weer. Hoe vaak is het wel niet als wij goede voornemens voor onszelf maken, dat we na 2 of 3 weken weer terug zijn gevallen? Maar wat een andere omstandigheid. Je rookt en op een gegeven moment, in mijn geval dan, mijn vrouw, ik zou roken en mijn vrouw wordt zwanger. En we weten dat allemaal roken inderdaad slecht voor je is. En nog slechter is voor het kindje. En je ziet daar het kindje. En je ziet daar het wonder eigenlijk in. En je denkt bij jezelf van, als ik rook, dan beschadig ik hem die ik lief heb. Dan stop je toch direct. Dan zeg je, ik doe het niet meer voor mezelf. Nee, ik doe het voor die andere persoon niet. En dan zie je over het algemeen dat mensen kunnen stoppen met roken. Hoeveel meer is dat als wij ons gaan richten op Christus. Op die voortreffelijkheid van Christus. En we hem gaan zien. Dat wij daarom niet gaan zeggen, ik wil alles verlaten. Want is het niet zo dat als ik Christus gezien heb in zijn heerlijkheid, zoals ik hem net nog maar zo klein delen heb proberen te beschrijven, als God, als meester, als Heer. Als hij hem dan zo ziet, denkt hij dan bij zichzelf niet, wat heeft de wereld mij nog te bieden? Denkt u niet dan bij zichzelf van, God is zo groot, zo heilig en zo machtig. Wat is dat tijdelijke van deze wereld, wat is het dan nog? De vraag die Jezus stelde aan de jonge dienstknecht, en zoals hij vele malen in de evangelie doet. Volg mij, laat alles achter je. Zou het echt een zwaarte zijn voor de persoon die God daadwerkelijk kent, om alles achter zich te laten, opdat hij weet wat hij daarin zal winnen tot een eeuwigheid? De enige reden, en dit is net zo pijnlijk misschien als dat voor jullie is, waardoor wij niet tot de volledige overgave zijn gekomen, is omdat we God niet kennen. En helaas vaak genoeg omdat we ook geen honger hebben om God daadwerkelijk te kennen. We zijn zo ontzettend druk bezig met van alles en nog wat, terwijl we niet die roepstem hebben van ons hart van Heer, ik wil u kennen. Puur vanwege het feit van wie u bent. Nee, we zijn liever bezig met het bouwen van zandkastelen, die met de tijd weer voorbij gaan, dan het daadwerkelijk kennen van een eeuwige God. Want wanneer is de laatste keer dat u zich daadwerkelijk met hart en ziel en alles wat u hebt, zich uitgestrekt hebt naar God toe en zegt van Heer, toon mij uw heerlijkheid, zoals Mozes dat zei op de berg. Toon mij toch uw heerlijkheid, laat mij u kennen. Want dan zullen we alles als schade ervaren. En het mooiste ervan is, en dat is hoe de Bijbel in een soort van paradox werkt, dan zullen we Christus leren kennen. En het laatste gedeelte van vers 8. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Hij ervaart het als schade vanwege de voortreffelijkheid van Christus. En hij beschouwt het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Ziet u daar de wisselwerkingen? Aan de ene kant zegt hij van, ik heb in Christus zo voortreffelijk iets gevonden, wat mij alles van deze wereld doet, vaarwel doet zeggen. Maar van, omdat ik dat doe, zal ik Christus meer winnen. Hoe kan dat? Ik geloof dat het hart uiteindelijk wat zich op God richt en om Christus beter te leren kennen, alles achter zich zal laten. En het enige wat daarvoor in de plaats komt is een hogere en een diepere honger om God te kennen. Want als alles uit het hart wordt gegeven, dan blijft er een gat eigenlijk over in het hart die gevuld kan worden. En die kan gevuld worden door God alleen. En we zullen het dan uitroepen naar God toe. Van Heer, ik wil u beter leren kennen. Het is enkel en alleen, omdat we net eigenlijk de vuiligheid van deze wereld in onze handen hebben, dat we niet de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus kunnen vastgrijpen. Want als onze handen vol zitten, kunnen we dan nog iets vastpakken? En het laatste punt is, die kennis is niet perfect. En die kennis is iets waar we ons gehele leven na moeten jagen. Dus er is een volledige overgave die niet volledig is. Laten we vers 12 tot en met 14 lezen. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Maar eigenlijk wat het Griekse woord wat volmaakt staat is eigenlijk perfect ben. Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. vergetende wat achter mij is, mij uitstrekkende naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Doet u dat? Alles achter u vergeten? Of bent u als Lots vrouw die nog eventjes naar achter keek, naar al hetgeen wat ze achter zich heeft gelaten? En wederom, het punt is, kennen wij Christus? Want als wij Christus kennen in die voortreffelijkheid, dan kijken we niet meer achterom. Het vlees zou het misschien wel willen, maar het geloof en de ziel zegt van, God is zoveel mooier dan ik mij ooit zou kunnen voorstellen. Zouden wij onze ogen dan ooit van God kunnen afhouden, als wij hem zullen kennen? In zijn heerlijkheid en in zijn glorie. Jaagt u naar het doel. Bent u met uw gehele leven, met alles wat u hebt, en geheel uw hart, uw ziel, strekt u zich uit om God te kennen? Dat u liever zegt van, ik eet liever niet, dan dat ik God mag kennen. Ik slaap liever niet, dan ik God wil leren kennen. Onthoudt u de dingen van dit leven, omdat u zegt van, God is mijn het allerhoogste doel in hemel op aarde, en dat is die. Die kennis, die voortreffelijkheid van die God, die zal ons levens compleet en al veranderen in alles wat we hebben. En ik geloof dat dat de enige weg is tot een volledige overgave. Is wanneer we hem zullen kennen. En naar elke dag, elk moment, naartoe zullen jagen. Zoals een atleet die de marathon rent, zijn hele lichaam traint. Om maar tot die topprestatie te kunnen komen. Dat wij ons gehele leven trainen. Niet om dingen te doen in zichzelf, maar om een persoon te leren kennen. In Christus Jezus onze Heer. Laten we bidden. O Heer onze God. Heer, wij kennen niet zoals we zouden moeten kennen. Heer, wij begeren niet naar u zoals wij moeten begeren. Wij jagen niet naar u zoals wij moeten jagen. Heer, en vergeef het ons. Dat wij zo vaak hier nog met de vuiligheid van deze wereld bezig zijn. In plaats van het zoeken naar u. Want u bent zo voortreffelijk, Heer. U schijnt helderder dan de zon. U bent vol liefde. Zoals de broeder ook heeft gezegd, Heer. Als uw stem klinkt, is het vol glorie. En vol heerlijkheid en vol kracht. Heer, wij twijfelen nog zo. Wij maken ons nog zo ontzettend veel zorgen omdat wij u niet kennen. En we uw beloftes niet serieus nemen. Maar Heer, geef ons dat verlangen. Om u te zoeken en u te kennen. Ja, Heer, die voortreffelijkheid van uw Zoon te kennen, zoals Paulus die kende en alles opgaf. Want wij danken u daarin dat Paulus geen genade meer heeft ontvangen dan dat wij dat hebben. Wij kunnen datzelfde leven hebben. Maar Heer, schenk dat verlangen zo in ons. Doe het omwille van uw eer en uw glorie, om Jezus wil. Amen.